luisteraars van de kerktelefoon willen wij het schriftgedeelte en de psalmen voor deze middag noemen. Schriftlezing deze middag is Titus 2, vers 1 tot 15. Titus 2, vers 1 tot 15. En we zingen psalm 119, vers 1 en 2. Psalm 19, vers 5, 6 en 7. Psalm 86, vers 6. En psalm 17, vers 3. We noemen nu de schriftlezing Titus 2, vers 1 tot 15. En we zingen psalm 119, vers 1 en 2. Psalm 19, vers 5, 6 en 7. Psalm 86, vers 6. En psalm 17, vers 3. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen, enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Gemeente, we zetten ons samen zijn voort door met elkaar te zingen van psalm 119. Psalm 119 en daarvan de versen 1 en 2. Welzalig zijn de oprechten van gemoed, die ongeveinsd des Heren wet betrachten, die hij op het spoor der godsvrucht wandelen doet. Welzalig die bij dagen en bij nachten Gods wil bepeinst, en hem als het hoogste goed van harte zoekt met ingespannen krachten. En ook het tweede vers, die wars van het kwaad niet in de zonde leeft, maar zijn gang bestiert naar zeren wetten. En wat er volgt in het tweede vers en in het eerste vers van psalm 119.
Thank you.
gemeente, u vindt andermaal deze middag de schriftlezing opgetekend in het Nieuwe Testament. En wel nu aan de zendbrief van de apostel Paulus aan Titus. Schriftlezing vindt u in Titus en daarvan het tweede hoofdstuk, Titus 2. En daarvan het eerste tot en met het laatste vers is de schriftlezing voor deze middag. Maar doen wij ook deze middag met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En we doen dat met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Doch gij, spreek hetgeen der gezonde leer betaamt, dat de oude mannen nuchter zijn, stemmig, voorzichtig, gezond in het geloof, in de liefde, in de lijdzaamheid. De oude vrouwen insgelijks, dat zij in haar dracht zijn gelijk den heiligen betaamt, dat zij geen lasteraars zijn, zich niet tot veel wijn begevende, maar leraressen zijn van het goede, opdat zij de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn, haar mannen lief te hebben, haar kinderen lief te hebben, matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren, goed te zijn, haar eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het woord Gods niet gelasterd worden. Vermaan de jonge mannen insgelijks dat zij matig zijn. Betoon u zelven in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in de leer onvervalstheid, deftigheid, oprechtheid. Het woord gezond en onverwerpelijk, opdat degene die daartegen is beschaamd worden en niets kwaads hebben van uw lieden te zeggen. Vermaan de dienstknechten dat zij hun eigen heren onderdanig zijn, dat zij in alles welbehagelijk zijn, niet tegensprekende, niet onttrekkende, maar alle goede trouw bewijzende, opdat zij de leer van God onze zaligmaker in alles mogen versieren. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matiglijk en rechtvaardiglijk en godzaliglijk leven zouden in deze tegenwoordige wereld, verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en onze zaligmaker Jezus Christus, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek dit en vermaan en bestraf met allen ernst, dat niemand u verachte. Tot zover.
Willen wij dan nu samen in een gemeenschappelijk gebed de Heere om een zegen vragen, willen wij bidden. Heere, getrouwe God, die nou nooit laat varen het werk uwer handen. Want Heere, anders had gij reeds lang voor eeuwig afstand van ons kunnen nemen. En toch laat gij ook opnieuw nog weer de gemeente samenkomen. Is opnieuw heilig en onfeilbaar woord gelezen. Dat slechten ware wijsheid leert. En dat ons telkens weer predikt van wet en evangelie. Dat ons telkens weer predikt van die eerste Adam. En die tweede Adam die moest komen om de werken van de eerste Adam te verzoenen. Predikt ons telkens weer, Heere, van die twee wegen. En hoe noodzakelijk is het toch dat wij daar telkens weer bij bepaald worden. Die twee wegen die er zijn. En wilt u nou geven, Heere, dat wij voor het eerst vandaag of opnieuw onszelf eens recht voor uw heilig aangezicht leerden onderzoeken op welke weg wij nu wandelen. Want Heere, het gaat nou uit in het leven. En we kunnen onszelf niet bedriegen. O, we zijn wel arglistige mensenkinderen. We dragen een arglistig hart in ons om, ja dodelijk, zegt de wijze Salomo. Wie zal het kennen? En Heere, nou is het ook aan onze kant zelfs zo nog gelegen, dat wij er alles aan doen om die roepstemmen nog tot zwijgen te brengen in ons leven. Dat zoveel als mogelijk is wij nog u uit handen proberen te blijven. Opdat we maar naar het goeddunken van ons eigen boos en verdorven bestaan zouden leven. Maar Heere, zou u nou vanmiddag ook eens willen spreken. En ons eerlijk de spiegel willen voorhouden. Voor het eerst of opnieuw ons tonen wie wij zijn. Heer, een onbekeerde, die u niet kent, u niet vreest, u nooit heeft leren missen, u nooit heeft leren nodig krijgen, nooit is gewassen in dat dierbare bloed van uw Zoon Jezus Christus. Wilt u dus een goddelijk halt toeroepen? En Heer, wilt u dan een bijzonder ook gedenken aan onze jonge mensen? Heren, want ze zijn nog in de kracht van het leven. En we menen nog misschien een leven lang voor ons te hebben, maar Heer, we weten dat ook jonge mensen zo in de kracht van het leven kunnen worden gedaagd voor uw heilige en rechte stoel. Heren, er zijn er ook op deze dag in ons land die voor de poorten van de eeuwigheid liggen. Jong in de kracht van het leven. En waar toch de eeuwigheid zo aan staande is. En Heere, dat kan ook voor ons. Ook onze jonge mensen, ze kunnen op uw tijd en op uw wijze, door een ongeval of een ernstige ziekte, voor u de Heere gesteld worden. En kunnen ze dan voor u bestaan, Heere? Geef toch dat we daar ernst mee leren maken. Heere, want u bent zo eerlijk. En u komt ons zo eerlijk tegemoet te treden. Komt ons zo eerlijk ook de kwaal van ons hart aan te wijzen. Daar is uw woord ons voor geschonken, Heere. Dat dierbare getuigenis, dat slechte ware wijsheid leert, dat als een tweesnijdend scherp zwaard doorgaat. En Heere, het is zo nodig dat ook wij dat zwaard in onze ziel krijgen en dat het ook daar gaat verdeling teweeg brengen. Ja, Heere, wilt u dat geven, dat we nou allemaal eens een zondaar voor u mochten worden. Dat we onszelf eens leren kennen, onszelf eens leren aanklagen, onszelf eens leren verfoeien voor u. En dat we nou u als een hoogheilig God eens zouden mogen gaan ontdekken, die met de allerminste zonde geen omgang kunt hebben. Heere, waar zullen wij dan blijven? Als we zien op wie wij zijn, dan wordt het toch zo nodig om vandaag nog om genade te leren smeken. Om vandaag nog uit te roepen, o God, ontferm u mijner. Zou het u willen geven, heren, dat de uitgangen van ons samen zijn vanmiddag tot dat doel mochten dienen. Maar dat nou ook uw volkes bemoedigd huiswaarts mocht gaan. Dat ze nou eens mogen gaan ontdekken opnieuw. Want uw kerk heeft het zo nodig dat u ze opnieuw de schellen van de ogen doet vallen. Opdat ze uw heerlijkheid mogen gaan aanschouwen. Maar dat uw kerk nou eens bemoedigd en vertroost vanuit uw woord. Aangaande hun staat en toestand. Aangaande dat zalige deel wat ze in de tijd op aarde mochten ontvangen. Huiswaarts mochten keren. Opdat ze nou vervrolijk, blijmoedig. Opdat ze nou met die innerlijke vreugdes de nieuwe week mochten ingaan. Ach heren, dan weet u ook wat uw kinderen toch nodig hebben. Hoe vaak staan ze niet van verre. En hoe vaak worden ze niet aangevallen. Hoe vaak worden ze niet weer door de vorst der leugenen bekendgemaakt. Met hun eertijds. En hoe vaak moeten ze het bekennen dat ze weer in die strikken. Die mensenmoordenaar der beginnen komt te stellen voor hun voeten. Dat ze daarin instappen. Heren, wilt u ze nou eens bewaren. Opnieuw eens komen te bevrijden. Opnieuw eens weer stof tot verwondering geven. Opnieuw eens weer vrolijk doen roemen vanwege dat wonder der genade wat gij in hun leven hebt willen doen. O Heere, geef ze toch om af te zien van zichzelf. Uw kerk gaat door het leven als een arme. Als een bedelaar, ze komen een stand nooit te boven. Maar wel zalig nou hij of zij vanmiddag in ons midden. Die nou ook werkelijk in die bedelaarsgestalte uit u bediend mag worden en een volheid van genade uit uw hand mag ontvangen. Heren, wil ik dan zelf maar verheerlijken. O Heren, zo dragen wij opnieuw de gemeente toch aan u op. Al de onderscheiden moeiten en zorgen. We hebben er vanmorgen iets van mogen en moeten oplezen. Maar nou kent u ze, Heren. Ieder persoonlijk, ook al die verborgen kruisen. Ook die zaken die zo in het hart en leven gevonden kunnen worden, waar geen mens op aarde van af weet. Maar die voor u niet verborgen zijn. En van zulke zielen die misschien wel in de stilte ook tot u hebben leren roepen. O God, is er nog doen aan? Is er nog een mogelijkheid tot zalig worden voor zulke? Is er nog bij uw kracht? Is er nog balsem in Gilead voor zulke wonden? Zou u dan juist zulke van verre staande nog eens heren gunstig willen tegemoet treden? Hun harten nog eens willen verkwikken, nog eens willen aanraken. Opdat ze nog eens door u getroost en verkwikt deze dag huiswaarts mochten keren. Maar Heere, gedenk dan ook ons, als we zo te spreken hebben. U weet wat maaksel wij zijn, nietig stof. En dat er geen goed in ons woont. Heere, wie is tot die dingen bekwaam? Uw kind en knecht Paulus moest het bekennen. En Heere, toch alle die te spreken hebben. Die kunnen zo menigmaal die strijd in eigen kracht niet strijden. Maar wilt gij dan nog eens omgorden, Heren? En wilt gij nog eens die geestelijke wapenrusting aandoen? En wilt gij nog ook vanmiddag in ons midden geven naar Aarons en Hurs? Opdat de strijd nog eens scholden mocht zijn. En opdat er nog eens uit de hand van die eeuwige duisternis ontroofd zouden worden om u te gaan bedoelen. Heren, maar wil ook zijn met ons land, ons volk, ons vorstenhuis. We dragen ze opnieuw aan u op, Heren. Wil toch daar die hartelijke wederkeer schenken. Heren, gij hebt het toch gezegd. Dat allen die in hoogheid zijn gezeten. Ook diezelfde koning van hemel en aarde. Moeten gaan ontmoeten. En dan kunnen we het niet doen met ambten. Dan kunnen we het niet doen met posities. Dan zullen we allen als een naakte voor u gesteld worden. En Heren, dan kan het alleen maar wel zijn voor de tijd en voor die nimmer eindigende eeuwigheid. Als we hier op aarde dat dierbare zoenbloed hebben leren ontvangen. Dat reinigt van alle zonden. Als we hier op aarde zijn ontkleed. Maar ook zijn overkleed met die witte klederen der gerechtigheid. Gewassen in het bloed van Jezus Christus. O Heren, wilt u dan zo zijn met allen die over ons gesteld zijn. Geef ze toch een dure taak en roeping te verstaan. Geef ze toch te beseffen, Heren, dat u een alziend oog hebt. En dat u een alwetend God zijt. Voor wie niets verborgen is. Dat ze in die kinderlijke en tere afhankelijkheid voor u terechtkomen. En dan alleen maar kunnen vragen, Heren, wat wilt gij? En dat wij doen zullen. dat er ook die benen in allen die in vooruitgeschoven posities verkeren, mocht leven, dat uw eer in ons land opnieuw bedoeld wordt. Ja, Heere, dan weet gij ook van het ganse wereld rondaf, deze wereld die bloedt uit duizend wonden, maar zoudt u ook daar nog van oorden en zuiden, van oosten en westen willen toebrengen. Ja, Heere, wilt u nog pareltjes geven aan die middelaarskroon? Wilt u er nog toebrengen, die op het vlakke van het veld gelegen liggen, en die in eigen kracht niet meer tot u kunnen en willen naderen? Maar wilt gij nog eens uitgaan, Heere, om het weggedrevene te gaan zoeken? Dat is toch uw werk? Wil daar dan toe uw lieve geest zenden, die geest die levend maakt, die geest die met u verbindt, die geest die één begeerte heeft om u te verheerlijken. O, zoudt u zo alles willen schenken, Heere. Wees dan een genadig God voor een ieder persoonlijk op en onder de kansel in deze middaguren. Dat vragen wij u alleen om Jezus Christus willen. Amen. Gemeente, wij zingen voorafgaand aan de prediking uit Psalm 19 en daarvan de versen 5, 6 en 7. Psalm 19, vers 5, des Heeren vrees is rein. Zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. En het zesde vers, dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. En ook het zevende vers, weerhoud, o Heere, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij. 5, 6 en 7 van Psalm 19. Thank you. lezen hoe Abraham, als hij geroepen is geweest, het land Ur heeft verlaten. Hij is zijn land uitgegaan en hij heeft zijn land en zijn vaders huis, zijn maagschap en alles achtergelaten. Toen de Heere ging spreken in zijn leven. Toen is er die dag aangebroken ten diepste dat Abraham die afgodendienst daar in Ur moest gaan verlaten. Daar kon hij niet langer meer in blijven. De Heere is hem te sterk geworden en de Heere heeft hem toen bevolen. Ga uit en ga naar het land dat ik u wijzen zal. Deze Abraham, hij kon niet langer daar meer blijven. Want als de Heere gaat spreken, geliefde, dan moeten we volgen. En zo mocht hij uitgaan, moest hij uitgaan. En heeft hij door dat goddelijk onderwijs die weg mogen gaan die de Heere met hem heeft voorgehad. En we weten het, hoe die is gekomen daar in Kanaan. Want, ik zei het, maar als de Heere gaat werken en de Heere gaat trekken, dan komt hij te trekken in zijn wegen. Niet in eigen wegen, want dat zijn doodlopende wegen. Maar altijd in de wegen des Heeren. Rechte wegen. En wat heeft deze Abraham toen toch? Dat kunnen we ook van hem lezen. Toen hij in dat land der belofte is gekomen. Een inwoner geweest staat er. In het land der belofte als in een vreemd land. Hij heeft in tabernakelen gewoond. Weet u hoe het met Abraham is geweest? Ach, eigenlijk heel eenvoudig. Hij is wel door die leidende hand des Heeren in dat land gebracht. Uit de afgodendienst weggehaald. En toch is hij daar niet op zijn plaats geweest. Hij heeft daar een inwoner geweest en hij verwachtte die stad die fundamenten heeft. En toch was er iets veranderd in het leven van deze Abraham. We kunnen dat zo op verschillende plaatsen wel lezen als we die geschiedenissen van hem bezien. Wat is die toch? In een matigheid des levens geleid. Ik denk maar hoe die toen de herders van Lot en Abraham met elkaar hebben getwist over dat land. Hoe toen Abraham het kon zeggen. Vanuit die vernieuwende werking des geestes in zijn ziel door God gebracht. Lot, kies gij nou eerst welk land gij hebben wilt. Dan zal ik het andere nemen, ziet u. Het was deze Abraham niet meer te doen om zijn eigen eer, het was hem niet meer te doen om het goede van deze wereld. Nee, het kwam het leven van deze Abraham openbaar. Wat genade vermag. Want ook, we kunnen het zo lezen van hem, hoe die nou heeft gestaan tegenover zijn neef Lot. Het was er een bewogenheid met het heil van zijn neef, toen deze door Kedor Laomer was gevangen genomen en weggevoerd. Ach, toen heeft deze Abraham alles in het werk gesteld om Lot weer uit de hand van deze koning te krijgen. Maar er was ook die vreze des Heren in het hart. Ook dat, geliefden, dat is de oorzaak van alles wat er in het leven openbaar gaat komen. Deze Abraham, hij mocht de Heren vrezen. Hoe kunnen we dat nou zien? Nou, heel eenvoudig als we zien hoe die daar een altaar voor de Heere heeft gebouwd en de naam des Heeren heeft aangeroepen. Ziet u, dat is nou dat werk des Heeren in het leven. Dat is een volk, geliefde. Dat krijgt God nodig in alle dingen van de tijd. Dat krijgt God nodig boven alles. Die hebben nou een hartelijke lust en liefde in de ziel om de Heeren de eer te gaan krijgen. Dat is nou genade. En dat mocht nou toch ook in het leven van deze Abraham openbaar komen, maar om niet alles te noemen, maar ik denk ook aan die andere plaats. Hoe ook zo overduidelijk is gebleken in het leven van Abraham. Hoe uitnemend zeer hij de Heer het lief gekregen. De Heer had hem een bevel gegeven immers. Om zijn zoon, zijn enige geborene, die hij lief had, Isaac, te gaan offeren op een van de bergen van Moria. In die onbegrijpelijke weg, die Abraham niet kon bekijken, waarvan Abraham het einde ook nooit kon overzien. Maar is hij toch gewillig onderworpen aan de stem des Heren die weggegaan, ziet u. Dat is nou dat wondere werk der genade. Wat God in de mensen had komt te verrichten, die gaan nou onvoorwaardelijk de Heren achterna leren wandelen. Maar die komen met de Heer ook niet beschaamd uit. Dat is ook in het leven van Abraham gebleken toch. hoe de Heer hem daar ook zijn zoon, hoewel die hem reeds geofferd had, voor zijn bewustzijn, toch heeft weergegeven. Oh ja, we zeiden net, Abraham is geweest in dat land der belofte als een vreemdeling. Want hij verwachtte die stad die fundamenten heeft. Hij is daar in Kanaan, geliefde, toch begerig geweest naar dat andere Kanaan. Naar dat Kanaan dat boven is. Naar dat geestelijk Jeruzalem. Daar heeft hij nou leren uitzien. Om iets van de genade die hij op aarde mocht gaan ontvangen. En iets van de liefde Gods die hij mocht proeven en smaken in de tijd op deze wereld. Straks in volkomenheid deelachtig te mogen worden. Daarom is hij nou een vreemdeling geweest. Want weet u, dat volk wat hier in de tijd door God wordt opgezocht en stilgezet wordt. Die zijn toch vreemdelingen en bijwoners. Die kunnen het hier in de wereld toch ten diepste niet meer vinden. Waarom niet? Omdat ze door wederbarende genade in het hart zijn vernieuwd. Het evenbeeld van Christus gelijk gemaakt worden. In de beginnen, ja. Slechts een klein beginsel, maar toch. Toch dat verlangen. Om nou hier in de tijd hem te mogen kennen, proeven en smaken. Zijn beeld gelijkvormig te mogen worden. God de eer te mogen geven. Dat is hier altijd nog ten dele. Dat is hier altijd nog onvolkomen. Het ligt toch op de bodem van het hart. Van al Gods kinderen verklaard. En daarom leren ze nou uitzien. Naar die zalige hoop die God heeft weggelegd voor al degenen die hem vrezen. En van die zaken, gemeente, spreekt ook het tekstgedeelte. Wat we samen hebben gelezen en waar we met de hulp des Heren een ogenblik uw aandacht bij wensen te bepalen. Tekstwoorden vindt u in Titus 2, de versen 12 en 13. Titus 2, vers 12 en 13. En daar lezen wij Gods woord als volgt nogmaals. En onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Wij zien hierin hartvernieuwend onderwijs. Hartvernieuwend onderwijs. Een drietal gedachten. Allereerst verzakende wat in het verleden was. Ten tweede betrachtende wat voor het tegenwoordige behoort. En ten derde verwachtende wat in het toekomende komt. Hartvernieuwend onderwijs dus. Ten eerste verzakende wat in het verleden was. Ten tweede betrachtende wat voor het tegenwoordige behoort. En ten derde verwachtende wat in het toekomende komt. Het is deze apostel Paulus die zijn geestelijke zoon Titus, evenals Timotheus, hartelijk lief heeft gehad. En als een hulp uit de hand des Heren heeft mogen ontvangen. En deze Titus is het geweest die te Korinthe, die voor de Korinthiërs geld heeft ingezameld. En dat deze Paulus dan ook deze Titus bekwaam en geschikt geacht heeft voor de dienst des Heren, dat blijkt dan ook wel uit het vervolg. Want hij heeft deze Titus bevolen om op Kreta te blijven. Dat eiland daar in de Middellandse Zee, waar de apostel Paulus naar alle waarschijnlijkheid ook is geweest. Daar moet deze knecht des Heren, deze Titus, de gemeenten gaan dienen. Hij moet daar, dat is de opdracht eigenlijk die Paulus hem geeft, de ouderlingen gaan installeren. Hij moet daar, we zouden zeggen, een kerkenraad instellen die de gemeente komt voor te gaan en te onderwijzen. Hij moet ze leren, die ouderlingen, hoe er gepredikt moet worden. Hij moet ze bekendmaken welke zaken daar een plaats moeten krijgen als het gaat om de leer der zaligheid. Dat ene fundament. Maar hij moet ook, en dat is ook toch de taak van een herder en leraar, om zijn kudde te wijden overeenkomstig Gods woord en te leiden overeenkomstig Gods raad. En daarom komt hij ook in hele praktische zaken de gemeente te onderrichten hoe het leven behoorde te zijn. Oh, wat is het nodig. En zo mocht daar nou dat evangelie klinken. Toen, Kreta, maar ook nu. Want dat schrijft Paulus. Dat het evangelie is verschenen. Die zaligmakende genade Gods waar hij het over heeft. Die leer, zegt Paulus, die is nou verschenen aan alle mensen. Dus dat is een evangelie dat aan al die mensen is bekendgemaakt. En hij wil eigenlijk ook zeggen, die leer, dat is nou een leer waardoor mensen kunnen zalig worden. En toch is dat nou weer wat anders dan dat Paulus heeft gezegd, door die leer worden alle mensen zalig. Dat bedoelt hij niet. Maar die leer op zich genomen, die is nodig en vaardig om mensen tot bekering te brengen. Oh, en dat heeft nou deze dienstknecht des Heren, deze Titus, bekend te maken. En dat bleek ook wel. Waarom? Omdat het leven daar op Kreta menig keer veel goddeloosheid vertoonde. O, die gemeente daar op Kreta, die was ten diepste niet anders als de gemeenten ook in ons land. Waarom? Ach, u moet er uw hart maar eens naast leggen vanmiddag. Maar hoe ligt het nou in uw leven? Weet u wat Paulus schrijft als het nou gaat over die inwoners van Kreta, over die Kretenzen? Nou, hij zegt zo in dat eerste hoofdstuk, u moet het maar nalezen vanmiddag, maar dat zijn nou luie buiken. Hij bedoelt eigenlijk te zeggen, dat zijn nou mensen die vraatzuchtig zijn, die lui zijn. Ja, we zouden zeggen, heel eenvoudig gezegd, jonge mensen, het waren mensen die zouden zeggen, pluk de dag. Vandaag leven wij en morgen sterven, laten we het er nu maar van nemen. Nou, dat is nou eigenlijk wat er daar op Kreta werd gevonden. Maar dat niet alleen. Er waren er zelfs ook nog in die gemeente die beleden dat ze God kenden. Maar zegt Paulus, ze verloochenen hem met de werken, omdat ze gruwelijk zijn en ongehoorzaam en tot alle goed werk ondeugende, onbekwaam. Ziet u, dat was nou die gemeente daar op Kreta. En daar moest nou deze Titus toe gaan spreken. Wat een opdracht trouwens, voor zo'n jonge man. Maar zo'n jongen, nog ongetwijfeld zeer jong geweest, die van zichzelf ook onbekwaam was en onwaardig was. Die moest nou daar in die gemeente die leer van vrije genade gaan prediken. En toch wist Paulus het. Dat nou Titus die leer moest gaan spreken. Waarom? Nou, omdat het eigenlijk nou die gezonde leer was. Dat was nou die leer die de harten kan verbreken. Die de harten kan vernieuwen. Die nou door dat zaligmakende werk de gemeente kan bouwen. Waarom? En waartoe? Nou eigenlijk maar tot één doel. Opdat nou God drieënig daar in die gemeente de eer krijgt. En als God de eer krijgt, gemeente, dan wordt de zondaar zalig in die weg. Die zijn nooit van elkaar te scheiden. En dat moest nou deze Titus daar gaan bekendmaken. En ik zei het, dan komt Paulus wel in dat tweede hoofdstuk met hele concrete voorschriften. Spreken ook die tekstversen van die ik u zojuist noemde. Dan zegt hij het zo om nou die gemeente te onderwijzen. En die leer die onderwijst ons, schrijft Paulus. Wat wil dat nou zeggen? Nou, er staat eigenlijk in de grondtaal een woord wat zoveel betekent als opvoeden. Opvoeden. Nou, dat kennen we allen. Dat is nou, met eerbied gezegd, bij de hand nemen. Niet opvoeden als de kinderen 16 jaar zijn, want dan ben u te laat. Toch, ouders? Maar opvoeden, dat begint nou bij het allereerste begin. Dat begint nou als de kinderen net geboren zijn. Nou, dat moest nou ook deze Titus gaan doen. Hij moest daar die gemeente gaan brengen van het allerprilste begin, zouden we zeggen, tot die volwassenheid. Tot die volkomen kennis die er bij God is. En zo moest hij die gemeenten dus voorgaan. Want gemeente, dan moest hij gaan spreken dat die leer, die zaligmakende genade Gods, dat woord van vrije genade, niet alleen een woord is dat ons bekend maakt met de verzoening die er in het bloed van Jezus Christus gelegen is. Ik zou wel zeggen, dat is wel de noodzaak die vooraan staat, dat is wel de hoogste prioriteit. Maar die leer van vrije genade, die heeft ook nog een andere functie. Dat is ook dat het leven erdoor vernieuwd gaat worden. Dat wist Paulus. Uit eigen leven ook heel goed. Ken u dat ook in uw leven? Heeft dat woord nou ook zulke werking in uw leven gekregen? zeiden het net. Hartvernieuwende genade. Maar is dat nou de werking geworden van dat woord des Heren wat zondag aan zondag in uw midden verkondigd mag worden? Mag u nou voor uzelf terugzien op een tijd in uw leven dat u het moet gaan bekennen en mag gaan bekennen dat het zo geheel anders was? Oh, dat wist Paulus. Als dat woord gaat spreken, gemeente, dan gaat er wat gebeuren. Want dat woord gaat opvoeden. Waartoe? Nou, hij schrijft het hier dat de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzaakt gaan worden. Ja, dat is nou eigenlijk dat werk. Die goddeloosheden verzaken. En we zeiden het net, maar dat was nou toen in Kreta zo overvloedig aanwezig. Niet meer als in Vriezenveen. En niet meer als in Genemuiden. Maar dat is nou op alle plaatsen. Waarom? Omdat er nou van die mensen waren, zoals Paulus schrijft, die leugenachtig waren. Toch, die zitten er hier toch ook, in Vriezenveen. Leugenachtige mensen. Niet af en toe, maar vaak. Of heb je uw hart niet zo leren kennen, mijn jonge vrienden, vanmiddag? Ben u ook zo openbaar gekomen als één die nou elke keer maar weer opnieuw als een leugenaar openbaar komt voor God en voor de mensen. In alle dingen. Nou, zoals daar nou toch in Kreta wel het geval. Maar niet alleen leugenachtig. Ik zei het net, maar ze leefden eigenlijk voor het genot. We zeggen wel eens, ze maakten van de buik hun God. En opnieuw zeg ik het dan maar weer, geliefde, tegen ons allen. Maar ligt het nou ook zo niet van nature in ons alle leven? Dat we leven voor onszelf. Leven voor de tijd. Leven voor het hier en leven voor het nu. Maar dat er geen gedachte is van nature. Aan die eeuwigheid en aan God boven alles. Oh, en toch komt daar de apostel nou zo tegen te onderwijzen en tegen te spreken. Weet u, die goddeloosheid, dat wil eigenlijk zeggen, het was een leven, heel eenvoudig samengevat, maar wat eigenlijk lijnrecht inging tegen dat woord des Heren. Het was een leven waarin God niet werd vereerd. En gemeente, dat staat nou altijd geheel tegengesteld. Als God niet wordt geëerd, dan wordt God onteerd. Het is een van twee in uw leven en in mijn leven. En hoe ligt dat nou? Hebben we nou die goddeloosheid in de tijd leren kennen? Want weet u, als dat nou gebeurt, dan gaan we net als die cretenzen onszelf leren kennen als mensen die nou altijd op die plaatsen waren en zijn en in omstandigheden zichzelf brachten waar God niet is te vinden. Want dat is nou goddeloosheid. Dan zoeken we het in de dingen buiten God. Want goddeloos, dat wil zeggen zonder God. Dat is heel eenvoudig. Nou, en dat is nou van nature u en mijn leven. Zonder God. We zoeken het hier en we zoeken het daar. En toch zullen we het nergens vinden. Wel gelukzalig die jongen, dat meisje, die man, die vrouw vanmiddag in ons midden. Die daar nou achter is gebracht. Die nou in zijn leven heeft leren ontdekken. Dat deze wereld met al haar begeerlijkheden voorbij gaat. En dat het hart niet kan verkwikken. Want dat is zo vaak geliefden in het leven van Gods kinderen. De eerste ontdekking. Dat de Heer de glans en de geur en de kleur van deze wereld komt weg te nemen. En dat we gaan verstaan dat we als een goddeloze over de wereld gaan. Dat we als een mens over de wereld gaan die God de rug heeft toegekeerd. En dat we onszelf uitleven. Ik zei het net, maar misschien zitten er wel die niet meer boven die cretenzen uit kunnen komen. Want gemeente, als de Heer nou toch in het leven gaat komen. Als dat zaligmakende onderwijs, die zaligmakende genade Gods, dat woord Gods nou gaat werken in het leven, komt er toch een ommekeer. Dan gaan we toch verstaan wat goddeloosheid is. Gaan we onszelf leren kennen als een goddeloze, zo in het begin, zo heel eenvoudig. Maar door ontdekkende genade al meer en al meer. En als dat nou de werkelijkheid gaat worden in het leven, en als dat nou de werkelijkheid is geworden, dan komt er een andere gang. Dan kunnen we niet langer meer in die goddeloosheid voort. Dan zullen we toch als we de leegheid van die wereld hebben leren inleven, ermee proberen te breken. Waarom? Omdat we gaan verstaan dat iedere dag een dag korter bij de eeuwigheid is. Iedere dag onze dag korter bij dat gericht gaat brengen. En iedere dag een dag in de zonde is, waarin Gods naam, Gods eer, Gods deugd in uw en door uw leven wordt gekrenkt. Ik zei het, maar dan komt er zo'n andere gang. Is dat groot als er zo'n breuk in het leven mag komen? Ach, ik moet zo denken aan een jonge man die ik heb gekend. Die vele dagen, vele uren van zijn leven in het café had doorgebracht. Toen de Heer in zijn leven ging komen en de Heer ging bekendmaken in enige mate wie die was, toen kon hij niet langer op die plaats zijn. Moest hij breken met zijn vrienden. Weet u, dat gaf zo'n ommekeer in het leven, dat gaf zo'n smart in zijn hart, dat hij God onteerd had door zijn daden. Dat die man vele jaren daarna niet door die straat kon gaan waar hij zoveel uren en dagen had doorgebracht. Ziet u, dan komt er die breuk, zeiden we. En dat is niet alleen misschien in het leven van een jongen, maar dat is ook in het leven van een vrouw of van een meisje misschien het geval. Want als de Heere gaat spreken in het leven, en de Heere u uit Ur der Galdeeën, uit het land der zonde komt weg te halen, komt er een breuk. Moet ik zo opnieuw maar denken aan een meisje. Het is al 20 jaren geleden ongeveer. Maar toen de Heere ging spreken in het leven van dat meisje, toen kon ze niet anders meer dan de kleerkast open doen. En met de verzuchting, Heere, geef me nou eens licht. Wat kan ik nou nog aantrekken en wat kan ik niet meer aantrekken? Zie je, dan komt het anders te liggen in het leven, jonge vrienden. En alles waarvan ze gevoelde en gewist en wist dat voor God niet kon bestaan, ging op de brandstapel, letterlijk. Kon niet meer. Kon geen dag langer meer lijden. Het was nog niet klaar in het leven van dat meisje. Want ook haar make-up doosjes. Moet ik maar eens heel eerlijk zeggen, geliefd. Maar ook de make-up doosjes. Die gingen ook allemaal in het vuilnisvat. Kon niet meer. Ziet u, dat is nou die goddeloosheid verlaten. Dat is nou dat werk wat de Heer komt te doen als dat woord gaat spreken. Als God God gaat worden in het leven. Oh, dan komt er zo'n geheel andere gang in het leven. Maar dat niet alleen. De Heer roept ook op om die wereldse begeerlijkheden te verzaken. Als de Heer werkt, gaat vanzelf worden. Kan het voorheen wel schijnen dat het moeilijk lijkt. Maar als de Heer nou gaat komen, geliefden, dan worden die hartstochten, dan worden die verlangen des harten, die vleeselijke begeerten, toch zonde in het leven. Voorheen wel gevoeld, die kneep in uw geweten misschien, dat niet kon voor God bestaan. Maar dan, als de Heere gaat spreken, komt er toch die begeerte, toch dat verlangen, om ermee te breken. Laat ik het maar eens heel eenvoudig zeggen. Maar dan gaat wel de bezem door het huis, ik zei dat net. Maar dan gaat er ook in die zin toch het een en ander veranderen. Niet alleen in het huis, maar ook in het leven. Komt er ook, als het nou heel eenvoudig maar eens gaat om dat 7e gebod, komt er toch een kentering in het leven. Moet u altijd maar onthouden. Ik wil niet zeggen dat die kerk heilig wordt, hoor. Nee. Die krijgen nou alle dagen te strijden met de zonde. Maar die krijgen toch innerlijk die knak in de leven. Laat ik het eens zo zeggen. Die krijgen toch innerlijk die breuk. Waarom? Omdat God ze in de tijd afkomt te houden van die oude stam. Weet u, dan kan die zondelust door die stam niet meer in die tak vloeien. Het wordt steeds minder. Dat is nou dat werk wat de Heer nou gaat doen in de ontdekking. In de afsnijding. Dat is nou dat werk wat de Heer gaat doen als hij een mensenkind tot de gemeenschap met Jezus Christus wil gaan brengen. Dan gaat hij heel eerlijk door dat woord de mensenkind onderwijzen. Hoeft een ander het u niet meer te zeggen, hoor. Oh ja, de Heere gebruikt wel middelen. Gebruikt zijn woord. Gebruikt zijn knechten. Gebruikt ambtsdragers. Om die mensen te onderwijzen. Maar toch, als de zaken nou in het hart worden verklaard, op het toch anders te liggen. Het kan zijn dat er één is geweest die altijd als een geldgierige over de aarde is gegaan. Altijd maar voor geld en goed heeft geleefd. Maar als de Heer het, als de Heer komt te spreken, is het nu niet meer om geld te doen, niet meer om eer te doen, niet meer om macht te doen, niet meer om aanzien te doen, maar wordt één verlangen om God te kennen. Is het één verlangen in het hart om de Heer Jezus Christus, als je borgen, als je zaligmaker, als je middelaar te mogen kennen. En ik zei al, het gaat altijd verder dan je voorheen misschien wel hebt gedacht. Ik kan me nog herinneren dat de meisje het zei, ik had nooit gedacht. Als de Heer in het leven ging komen, dat het zo diep doortrok. Ik heb altijd gedacht, dan mag je dit niet, dan mag je dat niet. En kan dat dan nog, of kan dit dan nog, kan de vraag wel eens zijn. Maar weet u, als de Heer nou gaat werken, gaat vanzelf. Dat gaat vanzelf. Weet u, moet ik zo denken aan dat woord van de apostel Jacobus. Haat ook de rok die van het vlees bevlekt is. Weet u, ik zei net, maar dat gaat vanzelf. En dan kan het wel eens zijn dat dat wel eens doorschiet in het leven. Mag ik het zo zeggen. Dan kan het wel eens zijn dat iemand, nou, laat ik het nou eens heel eenvoudig zeggen, mijn jonge mensen, die voorheen misschien als het om de kleding gaat, wel eens erbij liep, dat moeder wel eens zei, mijn dochter, mijn kind. Kan dat nou? En waar zo'n meisje misschien wel de grens heeft opgezocht, ik hoef niet uit te werken, jullie begrijpen het wel. Maar dan kan het wel eens zijn dat zo'n meisje als de Heer er nou inderdaad komt te grijpen. Dat ze wel eens doorschieten. Wat wil dat dan zeggen? Ach. Dat ze misschien wel eens anders gekleed gaat dan anderen. Dat anderen het gaan zien. Waarom? Omdat ze niet meer willen dat de naam des Heeren smaadheid wordt aangedaan. Schieten ze wel eens door. Ik zeg niet dat goed is hoor. Maar dat komt nou vanuit de liefde. Gaat vanzelf. Dat is nou dat hartelijke werk der genade wat de Heer gaat doen. Ach, dat zijn mensen die gaan nou die goddeloosheid en die wereldse begeerlijkheden verzaken, zegt Paulus. Verzaken. En dat wil eigenlijk zeggen, heel letterlijk gezegd, als verloochenen. Die gaan de wereld niet uit, nee. Maar dan gaan ze toch verzaken. Dan gaan ze proberen af te leggen. Daar komt oprecht die strijd in het hart. Waarom? Omdat ze zo vaak in de weg van werken met de Heer verzoend willen worden. Dat niet gaat, zullen ze wel achterkomen in de tijd. Komt de Heer wel plaats voor te maken. Maar het is toch het werk. Gaan ze die oude werken, die oude mens, toch afleggen. Door genade. De Heer komt ze te trekken. En dan gaan ze afleggen. En dan gaan ze die vorige wandel, zegt ook Paulus het tegen de Efeziërs. Die oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding. Ziet u? Dan komt er een nieuwe gang, zei het. Mag u dat nou kennen in uw leven? Zijn er nou die dat nou hebben leren ontdekken? Maar dat woord ging spreken. Dat u op uw plaats en in uw omstandigheden zo'n breuk ging krijgen in uw leven. Ach, als de Heere gaat werken, kunt u het vaak zelf niet bekijken misschien. Maar toch, als de Heere er eens het verloop van tijd licht over laat schijnen, dan mag die breuk toch wel eens ontdekt worden. Die breuk met het verleden. Ach, ik heb vanmorgen al gezegd, dat zullen ze nooit vergeten hoor, wie ze geweest zijn. Daar houden ze de leven lang nou herinnering aan. De Heere laat zijn volk altijd in de laagte blijven. Maar toch blijven ze nou een levenslang wel aan dat oude bestaan, aan dat zondaarsbestaan herinneren. Maar gemeente, als de Heere ze nou komt af te snijden van die oude stam, als die sappen van de wereld, die sappen van haar eigen vlees nou niet meer kunnen vloeien in het leven, dan komt de Heere dat te doen met maar één doel. Opdat ze nou afgekapt gaan worden van die oude stam. Bostons heeft dus ook een kostelijke verhandeling over geschreven in zijn viervoudige staat. Maar dan doet de Heer dat maar met één ding, opdat hij nou een mensenkind, die hij zo in de tijd op aarde komt af te snijden van alles wat God haat, van die oude stam. Komt de Heer nou wel eens met kracht door te werken, opdat ze moeten vallen. Maar wat is dan opnieuw dat onderwijs? Wat de Heer dan gaat doen. Ach gemeente, dan komt hij ze in te enten. In die wijnstok Jezus Christus. Dat is nou die verandering die ze mee gaan maken in de leven van hun staat. Dan, Ja, dan worden ze van een ander. Zalig, die mens, dit mag gebeuren. Die nou hier in de tijd op aarde het eigendom mag worden van de koning der kerk, Jezus Christus. Want als dat zaligmakend onderwijs nou plaats gaat vinden in het leven, dan zal de Heere niet rusten totdat hij die ganse zaak volleind zal hebben. Dat heb ik vanmorgen ook gezegd. Ik zeg het opnieuw. Maar dan gaat er toch heel wat veranderen. Dan wordt zo'n end wordt ingeënt in die nieuwe wijnstok, in Jezus Christus. Dan krijgt die kerk op aarde een andere koning. Worden ze in een ander kamp overgezet. Krijgt u wel strijd in de tijd hoor. Krijgt u strijd met de wereld. Krijgt u strijd met de godsdienst. Want die nou de Heere dienen. Daarvan heeft de Heere gezegd. Mijn volk zal alleen wonen. Maar toch gaat daar nou iets gebeuren. En dan komt de Heere dat volk. Juist dan. Vanuit die hartelijke liefde op te voeden. Tot die nieuwe gehoorzaamheid. Dan worden ze gewillig gemaakt in al de zaken. In beginsel, door die hartvernieuwende genade, om in alles zijn beeld gelijkvormig te worden. Weet u, dan worden ze naar de inwendige mens vernieuwd, zegt de schrift ons. Ach, dan weet u hoe het dan toch ten diepste is. En ik hoop dat u dat in uw eigen leven ook mag terugvinden. Maar dan komt er toch een tijd dat zulke wel eens mogen zeggen, ziet, het is alles nieuw geworden. Het oude is voorbij gegaan. En het is alles nieuw geworden. Nieuwe gedachten. Nieuw verlangen, nieuwe wil, nieuwe begeertes. En ook een ander leven. Het zal openbaar komen. Waarin dan? Nou, Paulus wist dat wel. Want dat onderwijs des Heren gemeente, als dat nou voortgaat. Als de Heren nou die sappen uit die wijnstok, Jezus Christus, in die ranken gaat doen vloeien. Dan komen er andere vruchten in het leven. Komen er andere zaken openbaar. Dan zullen ze matiglijk, rechtvaardiglijk en godzaliglijk leven in deze tegenwoordige wereld. Dat wil eigenlijk zeggen, als het nou gaat om die matigheid. Dat wil eigenlijk zeggen, dan zullen ze zich op een verstandige wijze tot zichzelf leren gedragen. Tot zichzelf. Het gaat even om de verhouding van die mens tot zichzelf. Dan krijgen ze een bezonnen leven. Staat er eigenlijk letterlijk. Bezonnen. Wat wil dat nou zeggen? Nou, als we het heel eenvoudig zeggen. Wat een onbezonnen leven is, dan weten we het wel. Dat is leven zonder verstand. Dat is leven naar het goeddunken van ons eigen hart. Maar als er nou een bezonnen leven komt, gaat juist de andere kant op. Nou, dat gaat er nou komen. Die kerk des Heren gemeente, waar de Heere door zijn woord gaat spreken. Die gaan zichzelf onder de tucht. Onder de trekkende liefde. Want dat is geen zware zaak hoor. Maar dat is nou vanuit de liefde gaan ze zichzelf onder dat woord des Heren stellen. De Heere gaat er zorg voor dragen. En zo gemeente komt er dat verlangen in het hart. Om matiglijk te leven. Waarom? Opdat ze op geen enkele wijze meer de naam des Heren willen smaden. Niet meer willen zorgen. Dat er een vlek op de namen op de dienst des Heren gaat komen. Daarom worden ze nou voorzichtig. Worden ze nou voorzichtig. Voor de rijen. Dat zijn geen mensen meer. Laat ik het nou toch zo zeggen, die uit de band springen. Ik zeg niet dat heiligen zijn, heb ik net ook al gezegd, zeg het opnieuw. Maar die krijgen toch een ander leven. Die worden toch in heel veel zaken bezonnen. Weet u, die gaan de voetstappen van hun meester leren volgen. En laat ik het nou maar eens opnieuw heel praktisch zeggen. Als het nou gaat om het geld, en om goed, om spullen. Dan worden ze bezittende als niet-bezittende. Ziet u? Moet ik zo denken aan de Heer Jezus Christus. Hij heeft op aarde geleefd. Van hem mocht toch gelden. Dat al het geld en al het goud en al het zilver, al het vee op 1000 bergen van hem was. En hij had niets waar hij het hoofd op nederleggen kon. Ziet u? In die matigheid. Niet levend voor dit goed en voor de wereld heeft hij geleefd. Nou, dan gaat nou die kerk des Heren op aarde ook leven. Ach, die zijn er zo bang voor bij ogenblikken. Dat ze er hart nou weer op alles van deze wereld zetten. En daarom kennen ze wel eens de verzuchting tot de Heren. Geef me geen rijkdom en geef me geen armoede. Ze weten als de Heren zijn rijkdom geeft. Ach, dan zullen ze in de hoogmoed nog zich ver boven anderen verheffen. Want dat ligt in de hart. En die oude mens. En daarom vragen ze het. Geef me geen rijkdom, maar Heere, geef me ook geen armoede. Want als u me loslaat, dan zou ik vanwege die armoede nog uit kunnen breken in die openbare zonde van de diefstal. Want Heer, ik ben er niet te goed voor. Dat leert juist Gods kerk op aarde. En daarom krijgen ze nou zo'n gedurig en aanklevend leven aan de troon der genade. Telkens weer dat afhankelijke leven. Telkens weer die beden. Heer, leid me nou niet in verzoeking. En toch gaat het niet alleen om de verhouding van zich tot zichzelf. Niet alleen die matigheid. Maar ook dat rechtvaardiglijk handelen. Weet u, dat heeft nou eigenlijk betrekking op de naaste. Nou, dat gaat er ook over. U begrijpt wel, als dat nieuwe leven door die stam gaat vloeien en in die takken gaat vloeien, ja, dan komen er andere vruchten, zeiden we net. Maar dat gaat nou ook gezien worden. Dat gaat ook gezien worden op deze wereld. Weet u, dan wordt dat leven opgevoed om zichzelf in onderworpenheid aan de naaste te geven. Dan gaat het ten diepste erom dat die naaste niets meer tekort komt. Dat ze die naaste werkelijk lief leren krijgen. Want weet u, dat is toch ook het eerste gebod. God de Heere boven alles lief te hebben. Met geheel uw hart, geheel uw verstand, geheel uw ziel en geheel uw kracht. Maar het tweede aan dit gelijk is, en daar krijgen ze nou werkzaamheden mee. Om een naaste als mezelf lief te hebben. Het is geen plicht hoor. Het wordt verlangen, begrijp u. Daar ligt het nou geheel anders. Dat is geen wettische dienstbaarheid. Maar dat is nou vanuit die kinderlijke gehoorzaamheid. Dat is nou vanuit die hartelijke liefde. Ach, en dat, ik zei net, dat wordt nou in alles in het leven openbaar. Als de Heer in het leven gaat komen. Mag ik het nou eens zo zeggen? Dan weet ik van iemand die voor jaren terug in het bedrijfsleven zat. En altijd maar met één ding bezig was. Om winst te maken ten koste wat het kostte. Altijd ik en de ander was niet in tel. Maar toen de Heer in het leven van die man ging komen. Toen gingen ze bedrijven wending krijgen. Want toen ging hij verstaan. Als hij nou zaken moest gaan inkopen voor zijn bedrijf. Dan kon hij niet meer tot uiterste gaan. Dan kon hij met eerbied gezegd zijn leveranciers niet meer onder druk zetten. Kon hij ze niet meer tot uiterste drijven. Weet u waarom? Omdat die man nou die naaste lief had gekregen. Die had ook oog voor die naaste gekregen. Die wist, wat ik nou nodig heb, dat heeft die man ook nodig. En daarom gunde die man ook nog zijn winst. Ziet u, zo gaat het toch openbaar komen. Heel eenvoudig. En dan, ja, mag ik toch ook wel zeggen, dan worden de belastingpapieren ook naar eer en waar eer en eerlijkheid ingevuld. Dan zullen we in alle dingen oprecht zijn. Dan zal telkens weer de bede zijn, Heere, doe me nou in oprechtheid wandelen. Altijd weer dat verlangen om altijd weer die naaste te mogen bedoelen. Uw naaste lief te hebben als uzelf. Ach, en ik zei net, als dat nou in het leven gaat komen, dan hoef je er niet mee te koop te lopen. Hè? Want dat zou een slechte zaak zijn, maar dan gaat het toch gezien worden. Dan gaat het toch gezien worden. Ik denk maar, hoe Saul, koning Saul, ook heeft opgemerkt dat leven der genade wat er in David mocht zijn. Want we weten wel, toen David de mogelijkheid had om zich van Saul te ontdoen, door Saul te doden. Toen heeft hij het niet gezegd, niet gedaan. Zal ik de gezalfde des Heren dan ombrengen? Nee. Het lag te teer in het hart van deze David. Voor de Heer, maar ook voor zijn naaste. Slechts een slip van zijn mantel afgesneden. Toen mocht Saul toch gaan ontdekken. Van het wonderenwerk der genade wat er nou door de Heer in het hart van Saul en van David was gelegd. Maar ik denk ook aan Cornelius. Hij was ook rechtvaardig. Een vrezende God. En hij had een goede getuigenis, lezen we van hem, onder de Joden. Ziet u. Het gaat openbaar komen hoor. Dan gaat er toch iets van die kerk des Heren uit. Dan kan het wel eens zijn dat zo'n jongen, zo'n meisje misschien toch jaloers wordt. Op dat leven wat er nou in vader of moeder. Of grootvader of grootmoeder te vinden mag zijn. Heb u zulke voorbeelden in uw omgeving? Kent u zulke mensen? Ook al spreken ze er misschien niet te veel over. Die kerk des Heren is vaak bevreesd om zichzelf op de voorgrond te zetten. Maar dan zal toch in de handel en wandel wel openbaar komen. En wat gaat er dan niet vaak een ontzettend getuigenis vanuit? Wat mag dat wel eens tot jaloerswekking zijn in het hart van een jongen, van een meisje misschien? Ziet u, dat gaat nou openbaar komen als de Heer in het leven gaat komen. Dat is nou dat woord des Heeren. En toch, gemeente, en toch blijft er wel een maar. Dan moet ik zo denken aan wat de Duitse leerregels schrijven. Daar staat het zo eerlijk verwoord, hè. Die God roept tot de gemeenschap van Jezus Christus. Dat nieuwe leven. En die weet de baard door de Heilige Geest. Die verlost hij wel, staat er, van de heerschappij en de slavernij daarzonder. Doch hij verlost hen in dit leven niet ganselijk van het vlees en het lichaam der zonden. Dus de Duitse leerregels, onze vaderen hebben eigenlijk willen zeggen: als de Heer nou genade gaat verheerlijken, dan wordt zo'n zondaar wel uit de klauw van de vorst der duisternis ontrukt. Kan Satan niet langer meer heerschappij over zulke mens hebben? Dan zijn de banden met de zonde ten diepste, hoort u goed, ten diepste gebroken. Dan is er die breuk met de wereld, die breuk met de zonde gekomen. Maar weet u wat die kerk nou last van houdt? Van die oude mens, die telkens weer zij in zichzelf en omdraaien. Daar worden ze nou niet geheel en al van verlost. En toch, ik zei het net, maar toch komt er juist dan dat godzalige leven. Dat godzalige leven, dat is nou die verhouding tot God, hè. Niet alleen tot zichzelf in matigheid en tot de naaste in rechtvaardigheid, maar ook tot God bovenal, tot dat godzalige leven. O, dat is een kerk op aarde, gemeente. Die gaat vragen: Heere, wat wilt gij nou dat ik doen zal? Die krijgen toch al Gods geboden in beginsel van harte lief. Die gaan toch zeggen met Psalm 19: des Heeren vrees is rijk. Zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Daarin ligt nou een vermaak. Dat is toch een hartelijk verlangen. Dat er weinig van terecht gaat komen in de leven, dat is duidelijk. Maar dat is toch het verlangen. Dat is toch de begeerte in een ziel. Om de Heere in alles te bedoelen. Opdat nou de Heere de eer krijgt in hun leven. En opnieuw stel ik u de vraag, gemeente. Is dat nou wel eens op de bodem van uw hart geweest? Ik zeg bewust wel eens. Want Gods kinderen zijn er zo vaak ver bij vandaan. Maar als de Heere komt in het leven. En juist in die eerste tijd. In die tijd van die eerste liefde. O gemeente, dan ligt dat op de bodem van het hart. Heere, mocht uw eer nou eens in mijn leven bedoeld worden. Dat is toch de zaak. En daarom wordt dat woord des Heeren nou zo'n middel. Om zo'n mensenkind daartoe te onderwijzen, daartoe op te voeden. Die krijgen uit het hart die oprechte liefde te kennen. Weet u wat is met die scharen? Ook hier in Vriezenveen. Die nou zo overgezet mochten worden uit de duisternis, in het licht. Die nou uit die oude stam mochten worden afgesneden en ingeënt mochten worden in Christus. Die krijgen toch een wandel die, ja, niet meer op de aarde is. Maar ten diepste in de hemel. Ik zei net, die worden vreemdelingen hier op aarde. Die zijn nog wel in de wereld. In deze tegenwoordige wereld, schrijft Paulus. Zeker. Die zijn in de tijd. En toch zijn ze niet meer van deze wereld. Die zijn zo vaak vreemdelingen. Die kunnen het op aarde ten diepste niet meer houden. Ach, die worden ook zo vaak niet begrepen door anderen. Het kan wel zijn als de Heere zo, door dat woord des Heeren, u wilde komen te vernieuwen. Uw hart wilde komen te vernieuwen. Die genade in uw leven wilde verwekken. Dat er zulk een geheel nieuw leven ging komen. Dat u zo geheel en al alleen komt te staan. Misschien wel juist in de kring van degenen die u het meest lief zijn. Want weet u, die verstaan zo vaak niet die verborgen omgang die er mag zijn in het leven. De wereld, maar ook de godsdienstige wereld, die begrijpt niet dat innerlijke verlangen wat de Heer heeft gewerkt in uw ziel. Die kennen niet dat verborgen zuchten. Die kennen niet die dagelijkse smarten als er weer is gevallen en gestruikeld werd telkens weer. Daar begrijpt de wereld nou niks van. En de godsdienst ook niet. En daarom komen Gods kinderen nou zo vaak alleen te staan. Die begrijpen, die worden zo vaak niet begrepen. Die moeten zo vaak eenzaam door het leven. Eenzaam. Misschien is het ook wel in het leven van een vanmiddag hier. Die het ook zo in eerlijkheid moet zeggen. Ik ben een vreemdeling op aarde. Een vreemdeling. Die gaan niet vreemd doen. Dat is wat anders. Want dat is van de duivel. Dat is uit vlees. Maar die proberen in alles zo goed mogelijk een weg te vinden. Maar die zijn toch vreemdeling. Waarom? Omdat hun hart naar zaken en naar weldaden haakt. Die de wereld en de godsdienst niet verlangt. Waar verlangt die kerk nou naar? Nou, die verlangen daarna, zoals Paulus het zegt, naar die zalige hoop. En die verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Dat is nou het verlangen. Want nou zeiden we net, als de Heere nou gaat komen, dat woord nou door zijn scherpte en door zijn eerlijkheid in het hart gaat werken, komt er een geheel nieuw leven. Naar zichzelf, naar de naaste, naar God. In matigheid, rechtvaardigheid en godzaligheid. En toch, geliefden, en toch zullen ze er elke dag achter moeten komen dat dat doel nog maar niet bereikt wordt. Telkens weer opnieuw. Soms tot diepe smart. En soms kunnen ze er zo koud onder zijn. Maar weet u wat nou tot vertroosting is van die kerk? Als de Heer is weer opnieuw door het zaligmakende onderwijs gaat tonen dat wat zij missen en zij tekortkomen, dat dat nou alles en alleen door de genade Gods in de Heer Jezus Christus volkomen is. Ziet u? Dat is nou die zaligheid die ze hier op aarde deelachtig zijn geworden. Dat is nou die kennis die ze hier op aarde door dat woord des Heren, door de werking van Gods geest aan het hart toegepast, hebben mogen leren ontdekken. Oh, en daarom, gemeente, wordt dat volk des Heren nou een verwachtend volk. Een verwachtend volk. Die verwachten nou die zalige hoop. Daar worden ze nou telkens door dat woord des Heren en door die innerlijke strijd tegen de zonde en door die eenzaamheid, zo ze zich vaak in de wereld gevoelen, toe opgewekt. Dat is een kerk die leren vooruitzien. Altijd weer vooruitzien. Die zoeken wel eens het einde van de baan. Weet u wat nou het onderscheid is tussen Gods kinderen en de wereld, geliefden? En opnieuw moet u het maar eens voor uzelf toetsen vanmiddag. Maar iemand die nou van genade nog vreemd is, die nou de Heere niet kent, die nooit hartvernieuwende genade heeft deelachtig mogen worden, die kijkt altijd terug. En die ziet nog op dierbare herinneringen, misschien al wel vele jaren terug. Die zeggen wel eens, als ik dat nou eens weer mocht meemaken en dat nog eens een keer weer mocht overdoen. Dat is nou de wereld. Die hebben soms een droefheid na de wereld. Maar weet u hoe het nou met die kerk des Heren is? Die hebben door de genade een droefheid naar God. Die hoeven niet meer achteruit te kijken. Die hebben geen verlangen meer om nou wat over te doen. Maar die hebben maar één verlangen. Ach, ze zuchten wel eens en ze klagen wel eens. Heren, zou het genauw eens opnieuw weer willen trekken. Die koorden van liefde, van waarheid, van goede tierenheid. Van bij zo vleeselijk, ja hoor. Maar toch hebben ze nou juist op de bodem van haar hart die hoop liggen op die eeuwige zaligheid. Dat ligt nou in haar hart. Waarom? Omdat ze hier op aarde geen vreemdeling meer zijn geworden van die genadige opzoeking en verschijning van de Heer Jezus Christus. Die hebben ze uitnemend lief gekregen. Die hebben op aarde iets uit die, een teugje uit die kelk des heils mogen drinken. En daarom is de wereld met alle aardbegeerlijkheid een beker met vergif. En daarom leren ze jagen naar de hoop. Naar die zalige hoop. Dat zijn twee woorden voor ene zaak. Want de hoop, gemeente, dat is nou niet zoals wij dat vaak denken. Een hoop van, nou ja, ik hoop het, maar ja, ik weet niet of het geschiet. Nee, de hoop die in de schrift wordt bedoeld, dat is een vaste hoop. Daar weet die kerk des Heren op aarde van. Want die hebben die vastheid leren kennen in de leven. Die hebben die zaligheid hier op aarde deelachtig mogen worden. En daarom gaan ze geen vreemde toekomst tegemoet. En daarom weten ze waar ze naar jagen. Dat is naar die zalige hoop. Dat is naar die verschijning van de Heer Jezus Christus. Dat ze voor hem mogen verschijnen. Of dat ze hier op aarde wel eens leren hungeren. Heer, kom nou in die tweede verschijning. Want dat volk des Heren is nou die verschijning van de Heer Jezus Christus niet vreemd. Ze hebben hem hier op aarde in Bethlehem's kribbe vanmorgen gezegd. Mogen leren ontdekken. Hebben ze alles in hem mogen vinden. Want nou zeiden we het net, nou komt er wel dat nieuwe verlangen in het leven. Dat is nou dat werk der genade wat God in het hart komt te werken. Maar het is slechts nog zo'n klein beginsel. En daarom gaat die kerk nou klagend en zuchtend over de wereld. Moeten ze zich telkens aanklagen. En dan hebben ze telkens weer nodig dat bloed ter verzoening. Voor al die dagelijkse zonden. Maar welk een wonder als die kerk op aarde weer eens opnieuw. Gods nabijheid, Gods vertroosting. Zijn vriendelijk aangezicht mag ontdekken. Als ze zo op aarde opnieuw weer een blijkje van zijn dierbare gunst mogen proeven en smaken. Oh, dan mogen ze wel eens. Dat vanmorgen in de consistorie nog opgemerkt. Een oog door de deur werpen, met eerbied gezegd. Dan mogen ze wel eens zien. Die zaligheid. Die God nou heeft weggelegd voor al degenen die hem vrezen. Oh, ziet u. Dan zien ze uit naar die tijd dat ze nou. Dat ze nou dat lichaam der zonde, die oude mens, waar ze tot aan de doodsnik last van overhouden, af mogen leggen. En dat ze nou in die volkomen gehoorzaamheid de Heere eeuwig groot mogen maken. Want dat ligt er op de bodem van het hart. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. En er zijn wel eens ogenblikken dat Gods kinderen er wel eens iets van mogen boven. Zalige ogenblikken, uurtjes van korte duurtjes. Maar dan zal er straks een volheid zijn, gemeente. Van die zaligheid dat God alles zal zijn en in allen. Van het lichaam der zonde afgelegd. Dan zal er nooit meer iets zijn wat scheiding maakt in het hart. Tussen God en een ziel. Zal er nooit meer iets zijn wat scheiding maakt. Waardoor ze die zalige gunst en die eeuwige goedheid. Die oneindige liefde Gods. Moeten derven. Maar dan zal het eeuwig zijn. En daar leren ze nou naar uitzien. O gemeente, dat is nou dat geluk. Van die kerk. Die leren wel eens Paulus na zeggen, ik wenste wel ontbonden te zijn. Maar dat niet alleen, want er staat wat achter. En met Christus te zijn, want dat is zeer verre het beste. Ziet u, dat is nou dat werk der genade wat God in het leven komt te doen. Dat door dat woord des Heren harten geheel worden vernieuwd. In beginsel. Want de wortel van de zaak in het leven van Gods kinderen is door genade geheel vernieuwd. Alleen die oude mens, die moet telkens weer openbaar komen. Waarom? Opdat die kerk nou hier in de tijd op aarde van genade telkens weer moet blijven leven. Opdat ze nou der plaatsje nooit te boven kunnen komen en hoeven komen. Want dat is toch het liefste kind in het gezin, nietwaar? Ach, ik zeg het niet goed, maar dat is toch dat kind wat je nou het meest komt te vertederen. Dat nou bij vader en moeder op schoot klimt. En wat nou om de aandacht van vader en moeder vraagt. Dat is toch dat kind wat die innige liefde van moeder en vader, als de Heer het u heeft geschonken, wel eens mag ondervinden. Nou gemeente, dat is nou die kerk op aarde. Ik kan het in de wereld niet meer vinden. Ach, de wereld in het hart, vanmorgen gezegd. Maar toch dat verlangen, Heer. Maak nou eens eeuwig u bedoelen. Eeuwig gij de eer. Eeuwig u de eerkroon. Want die kerk krijgt de eerkroon, maar ze zullen hem voor hem neerwerpen. Waarom? Omdat hij ze heeft gekocht met die dure prijs van zijn hartebloed. Omdat ze nou uit het dierbare woord der waarheid, door de genade Gods zijn opgevoed. Opgevoed tot een nieuw en een godzalig leven. O gemeente, wat een volk is dat toch. Vreemdeling op aarde. Maar ze zijn geen vreemdeling in de hemel. Geen vreemdeling voor de hemel. Behoren we er nou toe, gemeente? Behoren wij nou tot dat volk dat eenmaal eeuwig zalig zal worden? Behoren wij nou tot die kerk die nou in dat boek des levens, des lams, is opgeschreven? Die nou door de Heere zijn opgezocht en door de Heere zijn weder geboren tot een levende hoop. Tot een levende hoop. Tot die vaste hoop. Ach, als u nou nog van dat leven vreemd bent. Als u nou nog moet zeggen, de zonde, de wereld en alles wat van deze tijd is zo lief te hebben. En als u dat verlangen naar God en naar zijn gemeenschap nou nog mist. Ach, geef u zelf dan toch geen rust, maar val hem nou vandaag nog op moedig te voet. En smeek hem of de Heer nou ook door de kracht van zijn woord, door de bediening van zijn lieve geest. Uw hart wil komen te wederbaren. Geheel wil komen te vernieuwen. Kan nog hoor. Kan nog. Kan nog. Dan moet ik opnieuw denken aan een jonge man. Die toen de Heer hem op zijn 25ste krachtdadig stilzette en overzette. Waar de Heer hem een uittocht uit Egypteland gaf. Een doortocht door de woestijn. Maar ook een intocht in beginsel kwam te schenken hier op aarde. En waar hij mocht komen tot de kennis van hem. Toen moest die jonge man het zeggen. Wat ben ik een dwaas geweest. 25 jaren lang. Verkeerd geleefd. Welke spijt, welke innerlijke smart moest hij toen ondervinden. Waarom? Omdat hij mocht proeven en smaken dat de Heere goed is. Mijn jonge vrienden, ouderen. De Heere, hij komt nog lieflijk te nodigen hoor. Hij komt nog te roepen. Wie is slecht? Slecht. Zitten er nog slechte mensen vanmiddag? Maar wie is slecht, die keren zich herwaarts. O geliefde. Zoals een stem dan heden hoort. Verhard u niet. Maar laat u door het woord des Heren. Onder de hand Gods leiden. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heren. Wil de gemeente van Vriezenveen. Nog eens opzoeken. Wil nog eens wederbaren, inlijven, in die boom des levens. Heere, er is niemand die naar u vraagt, niet tot één toe. Maar doe het nou om uw grote namens willen, Heere, want dan kan het. Maar wil dat woord nog onder uw zegen, in het midden van deze gemeente, kracht doen hebben. Wil daartoe dan toch uw knecht, uw dienaar, door u geroepen, door u gezonden, aan deze plaats, Heere, wil hem alles geven, wat hij nodig heeft, tezamen met de kerkenraad. Ach, Heere, dan vragen wij het u eerbiedig, maar geef hem maar zwakheid. Zwakheid. Als ook de kerkenraad, zwakheid in zichzelf, opdat ze Paulus ook dan mogen gaan begrijpen en naspreken. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Heere, wilt u er nog velen toebrengen tot die gemeente Gods die zalig wordt. Heere, doe het. Uwe naam ter eer en zondaren tot zaligheid. Vergeef dan onze in het spreken en het horen. Wil medegaan huiswaarts. En ieder in zijn of haar omstandigheden alles schenken wat nodig is. In het bijzonder dragen we nogmaals aan u op haar. Die morgen naar het ziekenhuis moet. Heere, wilt u geven dat ze niet alleen hoeft te gaan. Maar dat ze het mag zeggen met Mozes. Indien uw aangezicht niet medegaat. Doe ons van hier niet optrekken. Maar Heere, doe haar zielsondervindelijk mogen ontdekken. En beleven. Dat gij er kent. Alle omstandigheden. Heere, hoor dan zo. En verhoor. Om Christus willen. Amen. Slotzang, gemeente, vindt u in Psalm 86, vers 6. Psalm 86, vers 6. De slotzang voor deze middag. Psalm 86, vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen. zal dan in uw waarheid wandelen, neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Het zesde van 86. Uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.